Kun je nog het verhaal herinneren van Jonathan en David? David had problemen. Jonathan was heel ver weg. Maar hij ervoer direct, er is iets aan de hand. Net als ik denk, er zit een galm in mij. Een galm in mij, een echo. Halleluja. Het woord van vandaag. Daar kunnen we wat dingen uit leren. En daar kom ik aan het eind op terug. Maar als je het woord van vandaag, als je dat gaat ontleden, dan kunnen we daaruit leren dat we onze situatie eerlijk onder ogen moeten durven gaan zien. En dat we onze noden bij God, bij de Heer, voor moeten durven leggen. En ja, in de wereld zijn heel veel goden en ik heb het er maar over één. Jezus Christus en Hem alleen. Want Hij is de enig waarachtig levende God. Het tweede wat we kunnen leren is dat we terug moeten gaan en durven gaan naar het punt waarop de dingen verkeerd zijn gegaan. En als we die twee dingen bij God brengen, het vervolg is dat we God moeten laten willen werken. Want zo vaak willen we God een handje helpen of willen we het zelf oplossen. Oké. En als we dan dat gedaan hebben en God gaat aan het werk en er komt verandering, laten we dan ook gewoon onze handen gaan gebruiken en aan het werk gaan. Gaan wandelen. Om met datgene wat we opnieuw teruggevonden hebben ook dingen gaan doen. Volgens mij moet ik deze even pakken. Dus het is zang 4.
Moet je mij maar even uitzetten?
Hallo? Ja. Zit er nou ook nog een galm in? Als er nog een galm in zit, dan maakt het niet veel uit natuurlijk. Nee. Ja, maakt niet uit joh. We gaan lezen. Natuurlijk willen jullie weten, waar heeft hij het over? Denk ik. Hoop ik. Lezen in 2 Koningen. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. En wie wil dat lezen? Ik ga het namelijk niet lezen. Eenmaal, andermaal. Ja, Rina heeft die box toch nog. Daarom gaat hij. We komen er straks nog op terug hoor. Iedereen krijgt een kans om in dat ding te beppen. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7.
De plaats hier voor u, waar we wonen, is voor ons te bekrompen. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder een volk daarvan halen en laten wij er voor onze verblijfplaats inrichten om er te wonen. En hij zeide, gaat. Toen zeide een, wees zo goed en ga met uw knechten mee. Hij zeide, ik ga mee. En hij ging met hem mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep, ach mijn heer, het was geleend. Maar de man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide, neem het op. Hij strekte zijn hand uit en greep het. Dat was het toch?
Ja, dankjewel. Bert, 1. Kijk, is gewoon overschuiven.
Hallo, hallo, hallo. Hallo. Nee? Ja? Hoor je me nou nog of niet? Nee, ik moet wel aanzetten. Nou, de galm weg al.
Ja, ik moet wel opletten. Nou, de galm weg. Voor mij is die beter. Dan weten we dat ook weer.
De microfoon moet niet te hoog zitten. Halleluja.
Hier een bijzonder verhaal. Het staat er eigenlijk, als je gewoon de context eromheen leest, denk je van, waarom staat dit er één keer tussen? Maar klaarblijkelijk vond God het belangrijk genoeg om dit te plaatsen. Het verhaal van de drijvende bijl. En je moet dit waarschijnlijk zien in de locatie dat het in de buurt van Jericho heeft plaatsgevonden. En dat ze vanuit Jericho weg zijn gegaan. En als je in hoofdstuk 2 leest, dan zie je dat er in die tijd in Jericho al vele profeten aanwezig waren. En dat die bij elkaar woonden. En dat was nog in de tijd van Elia. En naar alle waarschijnlijkheid speelt dit zich af, misschien een generatie na die tijd. En in die tijd, bij die profeten die allemaal bij elkaar woonden, met hun gezinnen, kwamen natuurlijk ook kinderen, een nieuwe generatie, en er kwamen steeds meer mensen bij. En ook door het onderwijs en wat Elisa deed, kwamen er mensen naartoe die, zeg maar, daarin mee wilden groeien. Dus is het logisch dat er steeds meer mensen, zeg maar, in die woongemeenschap aanwezig waren. En wat we hier zien, is dat ze huisvestingsproblemen kregen. Joh, hebben we daar vandaag de dag ook geen last van? Huisvestingsproblemen? En we zijn een paar duizend jaar verder. En het probleem is nog steeds niet opgelost. En wat je ziet, is dat ze, de Jordaan was waarschijnlijk niet zo heel ver weg bij waar ze woonden. Want ze zeiden, laten we naar de Jordaan gaan. En ze wilden daar timmerhout bij elkaar halen, bomen vellen. Waarom? Om een nieuwe huisvesting te realiseren. En als je dan kijkt in vers 1, dan staat daar, en ze zeiden de profeten tot Elisa, zie toch, de plaats hier voor u waar wij wonen is voor ons te bekrompen. Als je hierover nadenkt en je plaatst dat na vandaag de dag, dan zou dat vandaag de dag ook zomaar in vele kerken geroepen kunnen worden. En soms zie je het ook gewoon gebeuren. En dit vers kun je op tweeërlei uitleggen. Je kunt het vanuit de juiste motivatie, maar ook vanuit een onjuiste motivatie uitleggen. Als je kijkt, de plaats waar wij wonen is voor ons te bekrompen. Vandaag de dag zou je heel regelmatig kunnen horen, er is geen plek voor mij. Er is geen plaats voor mij. Er is geen ruimte in de muziekgroep. Ik kan niet groeien. Mijn talenten en gaven kunnen zich niet uiten. Dus ik ga weg. Het is te bekrompen voor mij. Snap je wat ik bedoel? Of ik vind dat ik dit en dat en zus en zo en ik ga dat doen. Maar in de gemeente krijg ik geen steun. Dus het is te bekrompen voor mij. Ik ga weg. Ik begin mijn eigen filiaal. Of wat dan ook. En helaas horen we dat in onze generatie ook natuurlijk. Maar de juiste motivatie, en ik geloof dat dit hier ook vanuit de juiste motivatie komt, en dat komt dus niet vanuit het vlees, niet vanuit mijn eigen ik, maar door de geest geleid, is wanneer de zaken, zeg maar, gaan zoals hier. Want het wordt hier namelijk ook meteen bevestigd door een man Gods. De vraag is, de dingen die wij doen of willen wij doen, die wij willen doen, zijn die in lijn met het woord van God of willen we die dingen omzeilen? Hey, je ziet vandaag de dag, en vroeger had ik daar ook last van. Ik had 3 bijbelstudies gehad en ik dacht dat ik meteen wist hoe de hele Bijbel in elkaar zat. Maar kwam ik er even heel snel achter dat het niet zo was? Ja, toch? In je jeugdig enthousiasme van christen zijn doe je af en toe dingen waar je later op terugdenkt van... Mwah, was niet zo slim. Ben ik de enige? Je zit me aan te kijken als je denkt van die vet spoort die. Ben ik de enige die daar last van had? Die soms wel eens voor de Heer in je liefde, in je enthousiasme dingen ging doen terwijl je eigenlijk ver voor de muziek uitliep. En eigenlijk puur vanuit je eigen vlees bezig was. Misschien zelfs vanuit de juiste motivatie. Omdat je de Heer lief had en wilde dienen. Alleen bij God zijn er geen afkortingen. God zegt, je moet gewoon de weg gaan die ik voor jou klaar heb liggen. En als we die samen gaan, gaat het aan het eind er heel goed uitzien. En onderweg wordt het steeds beter en beter en beter. Maar we moeten wel bereid zijn om het te doen naar Gods woord. Ik zeg altijd, Lone Rangers bestaan niet in het Koninkrijk van God. Hij komt niet voor eenlingen terug die hij aan elkaar plakt met duct tape en daar een lichaam van bouwt. Maar hij komt voor zijn lichaam terug. Nieren die op zichzelf willen gaan functioneren, gaan niet goed met die nier, maar gaat ook niet goed met het lichaam. Toch? In het fysieke? Geestelijk net zo. Ik zal je zo een paar voorbeelden geven van verkeerde motivatie. Maar veel belangrijker, hier komt het vanuit de juiste motivatie. Want in vers 2 en 3 gaan we dat zo meteen zien, dat ze weg wilden, maar dat ze meteen ook de goedkeuring kregen van Elisa. Nou, en Elisa was een man Gods, toch? Die dicht bij God wandelde. Van de week op de Bijbelstudie, een van de huiskringen, is op dit moment bezig met het boek Nehemia. En het gerotzooi en geduvel begint al in Nehemia hoofdstuk 2, hebben we van de week gezien. Nou, een van de rakkers die dwars ligt, heet... Weet jullie nog? Begin met een T. Tobia. En je bent niet eens geweest. Degene die geweest zijn, weet het al niet meer. Dus, Tobia. Nou, Tobia is een gast, die wil je niet in je gemeente hebben. En als je daar leest, Nehemia krijgt van God een opdracht op zijn hart... En alle deuren gaan open, het wordt bevestigd. En meteen komt de weerstand. Meteen gaat het tegen God in. Er waren er 3. 1 was Tobia. En even later in hoofdstuk 3, komende woensdag, ga je zien dat er ook nog een aantal welgestelde mensen aanwezig waren daar bij Jeruzalem. En die wilden 1 ding niet, dat het naar Gods wil ging. Want dan zou hun luizenleventje wel eens in problemen kunnen komen. Verkeerde motivaties. Wie kent er ook nog eentje waar verkeerde motivaties waren met iets met een leeuwenkuil? Wie? Niemand? Alweer, Kitty staat 2-0 voor. Hallo. Ja. Daniel. 120 stadhouders hadden verkeerde motivatie. Vlees. En het eindigde heel wel met hun, toch? Met Daniel wel, maar die stadhouders niet. Maar ook niet met hun gezinnen, met hun kinderen. Want daar waren ze ook verantwoordelijk voor. Een andere, die staat 1 hoofdstuk terug in 2 Koningen 5. Daarin zie je vanaf vers 20 het verhaal van de knecht van Elisa. Gehazi,
Waarom heten ze niet gewoon Jan en Jaap? Hè? Elisa heeft na Gods openbaring een wonder gedaan in het leven van koning Naaman. En die was eerst ook niet ervan gediend wat hij zei. Want wat zei hij? Om van je melaatsheid af te komen, moet je 7 keer ondergaan in de Jordaan. Hij werd dus eigenlijk niet, zeg maar nee, dan krijg je er 2. Nee, zeg maar nee, dan word je 7 keer gedoopt. Hij ging 7 keer onder in de Jordaan. En zijn melaatsheid was weg. En ze wilden hem daarvoor bedanken en geld geven, van alles. En Elisa snapte het. Want hij wist dat hij die gaven, de talenten, de kracht niet van zichzelf had gekregen. Maar van God. Hij zegt, nee. Ik heb het gratis ontvangen en ik mag het gratis doorgeven. Wie zei dat later ook? Ik heb het om niet ontvangen, ik mag het om niet verder geven. Paulus, hè? Ja. 3-1. Ja. Tegelijk, hè? Maar Gehazi dacht er een slaatje uit te kunnen slaan. Hij was alleen vergeten dat Elisa in contact stond met zijn schepper. En die openbaarde wat er gebeurd was. En ook hier zie je weer in vers 27, de dingen die wij doen hebben niet alleen invloed op ons, zowel positief als negatief, maar ook op ons nageslacht. Want wat zei Elisa? De melaatsheid zal op u en uw nakomelingen zijn. En voor heel lang. Altoos. Dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben als ouders. Dat is verantwoordelijkheid die wij hebben naar elkaar als broeders en zusters. Om elkaar te steunen en te helpen, voor elkaar te bidden. Want God wil niet dat we in die valkuilen stappen. Maar hier zien we met de juiste motivatie, wat ontstaat er als wij met de juiste motivatie, dat is al vanuit Genesis bekend, dan sluit God een verbond met zijn volk. En wandelen we in dat verbond met hem. En uit dat verbond komt de praktijk. En Hebreeën 13, vers 5 en 6 zegt ook, ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. En weet je wat het mooie van het woord van God is? Het is waar. God kan namelijk niet liegen. Soms denken we wel eens, God, waar bent u? Waarom moet ik zo lang hier doorheen? Waarom heb ik hiermee van doen? Maar God heeft zijn weg. En hij weet wanneer het juiste moment is dat wij klaar zijn om ons hart te openen. Want vaak kunnen wij ons hart nog niet eens openen voor God. Omdat er zoveel pijn in de weg zit, misschien boosheid, wat dan ook, dat we er nog niet aan toe zijn. Maar op het moment dat we door het woord van God gevormd en gevoed worden, gaat er verandering komen. Dat kan niet anders. Want het woord is levend en krachtig, zegt de Bijbel. Het is een levend woord. Dat kan ook niet anders, want Johannes 1 zegt, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Was is God zelfs. En wie is het woord? Jezus Christus. En leeft Jezus? Ja. Dus als Jezus leeft en hij is het geschreven woord in levende lijven, dan is zijn woord ook levend. Alleen er is één sleutel. Wil je het woord werkelijk kunnen begrijpen en gaan lezen, heb je de Heilige Geest nodig. Anders is het niet meer dan een boek met 5 of 66 hoofdstukken. En ze staan niet eens in chronologische volgorde. Bij vers 7 kom ik daar nog op terug. Wie wil vers 2 en 3 lezen? Gooi je maar ergens heen, Rina. Wie hem vangt... Die mag hem lezen. Dus als je iemand weet, dan... Piep! Oh, jij weer? Huh? Bovenkomt?
Zo.
Ja, ja, ja. Eén, tweetje zo. Ja.
Vers 2 en 3.
Ja.
Laten wij toch naar de Jordaan gaan. En ieder daarvan daan een boomstam nemen. En er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee.
Ja. Hier zie je de bevestiging dat het verlangen wat deze profetenzonen, deze profetenleerlingen hadden, was vanuit God geleid. En dat is wat hij ook wil voor ons. Weet je, als we hier groeien en bloeien met elkaar en we zouden stoelen tekort komen, dan wordt het hoog tijd om te knippen en de mensen in hun gaven en talenten vrij te zetten en er twee huizen van te maken. Want in één huis kun je maar beperkt groeien. In twee huizen in overeenstemming met God kunnen veel meer mensen groeien en bloeien, toch? En hier zie je daar het voorbeeld van. Het was het juiste tijdstip, het juiste moment om dit te roepen. En de man van God bevestigt het. Hij zegt, ga. Dus hij gaf ze de zegen mee om uit te gaan. Om hun eigen ervaringen op te gaan doen. Maar zij hadden ook het besef dat ze het op dat moment nog niet alleen konden. En wat deden zij? Zij vroegen aan hem, ga mee. Een periode met ons. En hij zegt, ik ga mee. Weet je, deze bereidheid was typisch voor Elisa. Zijn goedheid, zijn welwillendheid ten opzichte van zijn medebroeders en zusters was er om te dienen, om te helpen, om ze te laten groeien. Hij stond klaar. En eigenlijk zien we daar Gods karakter in terug. Want was dat bij Jezus niet anders? Hij wilde maar één ding. Dienen, helpen, mensen laten groeien, zodat ze volwassen werden en zelf uit konden gaan. En hier, ik denk dat deze profeten nog het woord van Mozes in hun achterhoofd hadden. Want Mozes ging met het volk door de woestijn. En op een gegeven moment kwamen ze op een punt. En toen zei Mozes tegen de Heer. En ik doe het even in de EVH-vertaling. Als u niet met ons meegaat, gaan wij niet verder. Ken je dat nog? Als u er niet bij bent en niet met ons meegaat, blijven wij hier, gaan wij niet verder. En wat zei God in Exodus 33? Mozes, ook deze zaak, daarin ga ik je helpen. En ik ben erbij. Ik ga met je mee. Want mijn genade is over jou. En niet alleen dat. God zei ook tegen hem, want ik ken jou bij je naam. Wat betekent dat? Ze hadden een relatie met elkaar. En God vertrouwde hem en bevestigde zichzelf in hem. Elisa toonde de gezindheid die van God was. En hij stond in dienst van God om te dienen, niet om gediend te worden. En het is prachtig om te zien. Hij twijfelde niet, hij zegt, ik ga mee. Wist hij wat er ging gebeuren? Ik denk het niet. Maar hij zei wel, ik ga mee. Want ze hebben nog hulp nodig. Ze moeten nog leren. En dat hebben we allemaal. Als we het allemaal vanuit onszelf denken te kunnen, komen we bedrogen uit. Want we kunnen niet in ons eentje God doorgronden. En dan komen ze bij vers 4. Nou, die is makkelijk. Hij ging gewoon mee. En toen ze bij de Jordaan aangekomen waren, gingen ze bomen kappen. Nou, tegenwoordig zouden we dat doen met de motorkettingzaag. Beloof je, ga dat één keer doen, daar word je heel vrolijk van. Dat is hartstikke leuk werk om te doen. Als je daar dan ook nog een keer hele leuke dingen mee kunt maken, perfect. Maar dan, Reinier, gooi hem eens ergens heen. Vers 5.
Oh, ik kan niet
Kan niet tegen. Ja. Het is van Chinese makelij, ben ik bang, maar het kan er tegen. Ja, geen Ali. Vers 5.
En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep, ach mijn heer, het was geleend.
Uh-oh. Het ijzer, wat was dat? De punt van de bijl, het bijlblad kwam los van de steel en hij viel in de Jordaan. Wie is er wel eens bij de Jordaan geweest? Ja? Nou, als die erin valt, dan een aardig zoekpuzzel, of niet? Ja, die vind je zomaar niet terug. Ze waren bezig. Ze dachten, we wandelen in de wil van God. Het gaat hartstikke goed. En op het moment dat je druk bezig bent met je nieuwe huis bouwen, het belangrijkste hulpmiddel, de bijl, verdwijnt. En hij zegt, ach mijn heer, het was geleend. Deze profetenzoon was ten einde raad, want hij slaakte een kreet en hij schreeuwde het uit. En hij zei, hij was geleend. Wat leert ons dat? Ten eerste, wat je leent en verliest, kun je niet teruggeven, toch? Logisch. En het tweede, hij kon niet verder helpen werken en bouwen aan het nieuwe huis. En je ziet dat hij direct snapte in welke problemen hij terechtkwam. Want als je de achtergrond wat beter bekijkt, dan zie je namelijk dat die noodkreet, ach mijn heer, hij was geleend. Er een is met veel verdere gevolgen. Want in die tijd, en eigenlijk is het nu nog steeds zo, als je iets leende, bijvoorbeeld een dier leende van iemand anders, en dat stierf terwijl die ander er niet bij was, dan was je verplicht om wat je geleend had volledig te vergoeden. Hier een bijl, en wij zeggen, joh, een bijl, ga naar de bouwmarkt, koop een bijl en klaar is. Harry, toch? Maar klaarblijkelijk waren die profeten zo arm dat ze niet eens zelf een bijl konden betalen en hem moesten lenen. Want in die tijd, die profeten, die waren niet vol in aanzien. Vaak werden ze... Voor hun was dit geen luxe om een bijl te bezitten. Ze konden het niet eens betalen. En hier is hij niet alleen die bijl kwijt, maar ook die armoede, die wordt fysiek zichtbaar over zijn leven. Want hij moest het uitroepen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. En een werk wat hij met enthousiasme had aangevangen, kwam plotseling tot stilstand. Heb je dat ook wel eens? Dat je ergens mee begint en dan door een omstandigheid of wat dan ook in één keer, boem, gaat het in één keer totaal anders dan dat je gehoopt had of gepland had. En vaak loopt het goed af, maar hier was het wel heel rigoureus meteen. Geen bijl, geen huis en een groot probleem, want die bijl die was geleend en hij moest het terugbetalen. Maar die profeten in die tijd, die leefden vaak in armoede. En die werden zelfs uitgespuugd vaak door de andere bevolking. Want ja, een profeet in die tijd, die kwam wel om dingen te doen, hè? En als je kijkt naar de oud-testamentische profeten, die kwamen vaak om te richten. Die kwamen met een woord wat vaak scherp was, direct was. Bedoeld tot opbouw. Maar we hebben ook genoeg gezien in de Bijbel wat er met het volk van Israël en noem maar op gebeurde. En hoe goed die wilde luisteren als er een man Gods voorbij gestuurd werd om hun te helpen. En er staat in Prediker of Jeremia volgens mij dat de taak van een profeet is om te richten, om af te breken, om verkeerde fundamenten weg te breken en opnieuw goed fundament een nieuw huis te laten bouwen en groeien. Jeremia. Dus ze waren ook niet altijd geliefd. Want als jij de waarheid kon brengen en spreken op zo'n manier in die tijd, dan ben je niet altijd geliefd. En mensen hadden wel door dat zij in contact stonden met God. Ja, en dan word je ook nog een keer gevaarlijk ook. Want als de rest niet in contact staat met God en zij wel en zij ontvangen dingen en spreken dat uit, dan kan dat ook wel eens heel bedreigend worden voor mensen. Toch? Terwijl ze niet doorhebben dat God het beste met hun voor heeft. Dus hier zien we de wanhoop en de angst volgens mij ook wel van deze jonge man. Het was geleend. En hij wist niet meer wat hij moest doen. Het enige wat hij kon doen was roepen naar de man Gods. En dat deed hij. Nou, wil jij de volgende doen? Want je hebt hem al vast. Dan moet hij gegooid worden. Vers 6.
Mijn Heer, het was geleend. Maar de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En zeide, neem het op.
Ja. De man God zei, waar is het gevallen? Dus hij keek niet naar de rest, hij keek niet naar de reactie van die profetenzoon. Hij lette er niet op, het enige wat hij vroeg aan hem, waar is het gevallen? Wat is je probleem? Waar worstel je mee? Wat is er gebeurd? Direct naar de kern en niet met omwegen eromheen. Hij zei niet, oh wat zielig voor je, je had dat ding geleend en dan moet je hem teruggeven, heb je wel voldoende geld? Moet we misschien de diaconie van de gemeente even bellen of die nog een potje hebben? Niks van dat alles. Hij zag het aan en het enige wat hij zei, waar is hij gevallen? Hij wilde direct naar de kern van het probleem. En wat doet hij? Wij zouden misschien zeggen, daar, meteen het water in, zoek op de bodem, kijken of we hem vinden kunnen. Hij deed dat niet. Hij sneed een stuk hout af en wierp dat op het water, in het water, ongeveer op de plek waar aangegeven was dat hij zou moeten liggen. En dan gebeurt het wonder. In vers 6. En het ijzer kwam bovendrijven. Kan dat, mensen?
Het kan wel ontstaan.
Wetenschappelijk gezien?
Wetenschappelijk gezien?
Nee.
Nee? Wetenschappelijk, alsof wij al 500 miljoen jaar hier op aarde lopen, wetenschappelijk bewezen.
Ja?
Kan niet, hè? Natuurlijk gezien kan dit niet. Gooi een halve kilo ijzer in het water. En, nou ja, ik zou zeggen, doe je best in de badkuip. Ga het uitproberen. Ik ken iemand die zijn zoon heeft de Rode Zee nagespeeld in de badkamer. Toen hij 10 was met zijn zusje van 6. Dat is gedeeltelijk gelukt. Het bad was vol. En nadat ze Mozes gespeeld hadden, was het bad redelijk leeg. Alleen de badkamer en de overloop waren toen redelijk vol gelopen. Dus, maar probeer het hier eens mee, zou ik zeggen. Als het je lukt, maak een filmpje, zet het op YouTube, TikTok, weet ik veel waar. Ik wil het zien. Maar hier zien we dus, het hout ging het water in en de bijlblad, die punt kwam bovendrijven. Ha, en vervolgens, hè? Ja, kijk, hier begint hij al. Daar begint ons eigen denken. Het was een magnetisch stuk hout. En daarom kwam die boven. Ja, maar het hout was roestvrij staal, dus dat heeft geen magnetisch thema. Ja. Ja, Chinees hout. Ja. Weet je, het is wel mooi, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun hoofd ook in de kerk hierover gebogen hebben. Van ja, waarschijnlijk heeft Elisa er een punt aan geslepen en toen gooide hij het in het water en toen kwam hij precies in dat gat van dat bijlblad en omdat dat drijvend hout was, wat wel bestaat hè, kwam hij met het hout naar boven drijven.
Dat is wonder nog groter.
Geweldig. Maar, dat, ja. Maar als dat zo is, dan pak je dat hout zo op met die dingen eraan en niet dat je dan zegt pak het bijlblad. Want je kunt natuurlijk veel makkelijker bij. Of een andere die ik wel eens gelezen heb ergens was. Ja, omdat Elisa dat stuk hout in het water gooide. Daar kwam het water in de Jordaan door in beweging. En daardoor drukte het water door de stroming bijlblad naar de kant en kwam die zichtbaar te liggen. Nou ja, jij bent ook bij de Jordaan geweest. Nou, je moet wel een best stuk hout gooien, wil je dat bewerken, hè? Maar de grote vraag is gewoon heel simpel. Kunnen wij dit überhaupt fysiek, wetenschappelijk benaderen en verklaren? Mijn antwoord daarop is heel simpel. Niet. Want op het moment dat wij dit wetenschappelijk willen bewijzen, verklaren, natuurkundig willen verklaren, wie is dan de koning over deze situatie? Dan zit hij hier nog achter op dat troontje. Weet je wel, die foto die we de laatste keer hebben laten zien van de hersenen? Dan zit ik nog op het troontje in mijn hersenen. Maar laten we gewoon dit omarmen. Zeker als kinderen Gods. En zeggen, dit is gewoon een wonder van God. Dat kan ik niet verklaren, maar het is wel gebeurd. Want de dingen die hierin staan, zijn gewoon waar. Het is gebeurd, maakt me niet uit, want ik weet toch wel, mijn God heeft namelijk, als het nodig is, excuse my language, maling aan natuurwetten. Als het nodig is om jou te helpen, gaat hij jou helpen. Ook al zit je 200 kilometer van ons vandaan in Groningen. Weet je waarom ik dat weet? Kijk maar naar Jezus. Jezus was gewoon mens als jij en ik hier op aarde. Hij had al zijn goddelijkheid afgelegd. Om ook maar geen enkele schijn tegen te krijgen van, ja, maar hij functioneert als God hier op aarde. Hij wilde laten zien waar jij en ik toe in staat zijn. En als wij geloof hebben, gaat het ook lukken. Petrus stapte de boot uit, toch? En hij heeft een poosje gelopen op water. Totdat hij na ging denken. En dacht van, dat is wetenschappelijk niet verantwoord waar ik nu mee bezig ben. Dat gaat niet goed komen. Nee, dat klopt ook. Hij zakte meteen door het water heen. En ik moest altijd, toen ik pas tot geloof kwam, en ik dat verhaal voor het eerst hoorde, dacht ik van, nou, ja, zal wel, maar zal wel niet zo heel ver uit de kust geweest zijn. Zal wel 50 meter geweest zijn of zo, wat Jezus over dat water heen moest. Een ander verhaal hoor je altijd, ja, ze hadden paaltjes neergezet onder de, hè, en Jezus wist precies waar de paaltjes stonden. En dan kon hij zo van paaltje naar paaltje. Hij had ook een kung fu film gekeken. Maar later kwam ik erachter hoe die situatie daadwerkelijk daar geweest is. Weet je, Jezus heeft 4 kilometer over dat water gelopen, hè? Hallo? 4 kilometer heeft hij over dat water gelopen. Geweldig, wat een wonder. 4 kilometer lang weet je precies waar ieder paaltje zit en je mist er niet één. Het wonder wordt alleen maar groter. Toch? En het was ook nog midden in een storm, ja. Dus de golven gingen ook nog zo. Ja. Laten we gewoon stoppen met af en toe dit hier de baas willen laten zijn. En het gewoon omarmen. Hier gebeurt een wonder.
Het komt naar boven. En God wil ons iets leren. Wilde hem iets leren. Als de situatie hopeloos lijkt te zijn. Als je zelf vanuit je eigen kracht het helemaal niet meer aan kunt om het op te lossen. En je roept hem aan. Dan komt hij. En dat gebeurde hier ook. Maar we mogen ook leren dat onze capaciteiten, onze kwaliteiten, maar beperkt zijn. En niet onuitputtelijk. Want hadden wij zelf die bijl zo naar boven kunnen krijgen? Hoeveel van ons hebben al over water gelopen? Hoeveel hebben het al geprobeerd? Stiekem. Stiekem, hè? In de badkamer? Aardig gelukt, ja. Zolang er geen water bij kwam. Ja. Weet je, maar zo'n ervaring als dit, hier word je gedwongen om hulp te vragen. En heel veel mensen hebben moeite om hulp te vragen. Maar weet je, iedereen van ons die de weg van God gaat, gaan allemaal dezelfde weg. In de zin dat we het niet uit onszelf hebben gedaan. Dat ik hier mag staan spreken, heb ik te danken, 1 aan God. 2 aan een vrouw die 3 jaar lang iedere nacht als een ninja de hand op mijn hoofd gelegd heeft om te bidden. Terwijl ik lag te snurken, voordat ik tot geloof kwam. Maar ook door al die mannen en vrouwen Gods, die in al die jaren ons gevoed hebben met Gods woord. Die ons onderwezen hebben. Die mij onderwezen hebben. Die het mij voorgeleefd hebben. En in het begin ga je kopiëren. En dat is goed. Wat doen kinderen als ze opgroeien? Wat doen jullie kinderen? Die kopiëren jullie toch? Soms denk je wel, het mag iets minder. Of van wie heb je dit nu geleerd? En dan krijg je, nou zo ben ik niet. Dat komt van mama weg. Of net andersom, komt van papa weg. Maar kinderen kopiëren gedrag van ouders. In goede dingen, maar vaak ook in negatieve dingen. Komt die verantwoordelijkheid weer. En wij mogen ook gewoon in het begin kopiëren wat wij geleerd hebben van onze leraren, onderwijzers, die in God gediend hebben. En daar is niks mis mee. Het gaat fout op het moment dat wij dat kopieergedrag ons hele leven blijven volhouden. Want God heeft jou en mij uniek gemaakt. En hij brengt mensen op ons weg om ons te leren, op gang te brengen. Maar daarna zegt hij, komt een tijd dat je op eigen benen moet gaan leren staan. Hé, is dat in het natuurlijke niet net zo? Kinderen die tot hun 80ste bij papa en mama blijven wonen. Hè? Hebben ze toch ergens een afslag gemist, denk ik. Tenzij je op latere leeftijd mantelzorg gaat doen, maar dat is een heel ander iets. Maar normaal gesproken komt er een dag dat je het huis uitgaat en je eigen huis gaat bouwen. In de natuurlijke. En als het goed is, in het geestelijke ook. Weet je waarom? In begin mogen wij meeliften op de ervaringen en de wonderen en tekenen die God in die andere mensen gedaan heeft. En die het ons meegeven. In het begin hoor je ook vaak mensen heel vaak. Ja, ik was daar en met die spreker. En er gebeurde zussen, er gebeurde zo en dit en dat en zus en zo. Het is allemaal wat er bij die ander gebeurde. En daar getuig je over. Omdat het geweldig is. Maar God wil er naartoe dat jij je eigen getuigenissen gaat krijgen. Hij wil dat jij volwassen gaat worden en gaat opstaan, ook wanneer je jouw bijlpunt verliest en gaat zeggen, ach Heer, hij was geleend, maar ik weet waar mijn hulp vandaan komt. En ik weet dat het goed gaat komen. Ik weet welke situatie ik ook in zit. Wat het ook is, met u gaat het goed komen. Er gaat verandering komen. En dat zijn de momenten waarop wij groeien en volwassener kunnen worden en uiteindelijk ook gewoon uit zullen gaan, net als in een normaal gezin, om samen een nieuw huis te gaan bouwen.
Precies zoals hier bij die profetenzonen gebeurde. Daar was geen concurrentie, daar was geen competitie, maar er was zeker niet vanuit mijn wil en wanneer ik het wil, dat ze uitgingen. Het was op het moment dat God zei, de tijd is daar. 2 Korinthe 10, wie de toets van God, de test van God heeft doorstaan, die zal hij aanbevelen. Niet wie ik zelf heb gepromoot. Toch? Daar zie je hetzelfde principe terugkomen. En het mooie is dat ze leren ervan. Maar ze snapten ook waar hun beperktheid zat. Wij kunnen heel veel vanuit onszelf. Maar er komen momenten dat we het niet meer vanuit onszelf kunnen. En dat we alleen maar kunnen roepen. Heer, waar bent u? Heer, kom te hulp. Als je de Chinese geheime politie achter je aan hebt, omdat je het evangelie predikt, in een kamertje van 3x4 met 2 bedden, 2 stoelen en 2 kannen warm water, en iedere dag 20 Chinezen op 2 eenpersoonsbedden. Wij klagen al als die kussentjes die dik genoeg zijn. En we hebben een lange preek. Daar zaten ze gewoon 2 uur lang 1 rij met hun benen opgetrokken, zodat de anderen een rugleuning hadden waar ze tegenaan konden zitten. En zingen, ze kunnen maar 1 stand. Maximaal. Ja, maar en de politie dan? Geeft niet. God is groter dan de Chinese politie. Maximaal. Nou, dat duurt geen 2 tot 3 dagen of de Chinese politie zit achter je aan. Komen polshoogte nemen. Dan kun je maar 1 ding doen. Heer, en nu dan? Wat wilt u? Weet je wat God zei? Ga naar het politiebureau. Maak een afspraak om kennis te maken. Hallo. Ga naar het politiebureau. Je weet dat ze niet zo met het evangelie. Ga naar het politiebureau. En de tolk die ging. Oké. Ik ga een afspraak maken. En we hadden een afspraak gemaakt voor de volgende dag. En we kwamen bij het politiebureau. In een stad van 10 miljoen mensen. En wat dacht je wie er in het politiebureau was? Alleen een administratieve kracht. En tot aan de commissaris aan toe waren ze allemaal weggeroepen naar het gemeentehuis. Het enige wat wij hoefden te doen, leuk briefje schrijven. Hallo, wij zijn die en die, zitten daar en daar. Genieten geweldig van dit prachtige land. We zijn met van allerlei mooie dingen bezig. Een geweldige bevolking, vriendelijke mensen waar we mee in contact komen. Hartstikke fijn. Jammer dat u er niet bent. Mocht u nog meer willen weten, u weet waar we zitten. Boom, frontaal. De confrontatie. Nooit meer wat gezien of gehoord. Van wie dan ook. En weet je waarom God het zo gedaan heeft? Het was zijn plan hoor, niet ons plan. Precies op die dag gingen alle taxichauffeurs staken en naar het gemeentehuis om de burgemeester aan te vallen. En daarom moest heel de politiemacht moest het gemeentehuis beschermen. Waarom? De burgemeester had daarvoor besloten dat ze niet meer mochten toeteren om nieuwe klanten te trekken. Daar waren ze een beetje boos over geworden. Dus met z'n allen naar het gemeentehuis. En was precies op de dag dat wij naar het politiebureau moesten. God had zijn hand daarin. En we konden vrij uit spreken, dienen, huisbezoek gaan, doop, alles. Zonder dat ook maar iemand daartussen beiden kwam. En om je een beeld te geven, 4 weken achter elkaar, 22 uur per dag gediend. 2 uur slaap per dag. Letterlijk. En Kitty is erbij. Ik lieg niet als ik dat zeg. We hadden een woord gekregen van tevoren. Ze zullen aan de deur kloppen en je hoeft alleen maar open te doen. En er kwamen mensen aan de deur en we hoefden alleen maar open te doen. Op ons kamertje. 22 uur per dag. En het ging maar door, en het ging maar door, en het ging maar door. En hadden wij last van vermoeidheid? Maar het moment dat wij terugkwamen in Nederland, hier aan de Slotlaan, achter de voordeur onze koffers neer hadden gezet en iets wat leek op een bed zagen, zijn we neergevallen en zijn we 24 uur oud geweest. En daarna kwamen we weer achter dat de koffers ook nog leeggehaald moesten worden. Dat is God, mensen. Hij is bij ons. Hij helpt ons. Ik kan je verhalen vertellen hoe hij mensen naar ons toegebracht heeft. Kun je niet bedenken hoe dat gaat. Maar het gebeurde wel. God is in controle. Ook al snappen we er vaak helemaal niets van. En snappen we niet wat we ervan mogen leren. Hij heeft de controle. En ook hier was hij aanwezig. Paulus zei het in 1 Korinthe 4. En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich? Alsof u het niet had ontvangen. Met andere woorden, laten we gewoon ere geven aan wie eer toekomt. Als God een wonder doet in je leven, geef hem dan de eer. Als God jou zegent, geef hem de eer. Als je 's morgens wakker wordt en je hebt adem om te leven, geef hem de eer. Want als je geen adem hebt, ben je dood. Zo simpel werkt het. Ja, maar ik heb een beetje pijn als ik opsta hier. Prijs God, heb je wat om voor te bidden. God wil dat wij volwassen worden. En dat laat hij hier ook zien aan die profetenzonen. Ja, jullie hebben nu Elisa nog nodig. Maar er komt een dag dat je op eigen benen staat in je relatie met mij. En dat je hem niet meer nodig hebt, maar wel dankbaar bent voor de tijd die hij geïnvesteerd heeft in jou. Maar je gaat je eigen verhaal schrijven, je eigen getuigenis komen tevoorschijn. Met hem, waar je over kunt praten. En dan zul je ook van dag tot dag de kracht door je heen zien vloeien. Weet je, ik blijf erbij. Ik wil het meemaken dat een van jullie of meerdere terugkomen op zondag. En zei, we liepen op zaterdag door de Hamburgerstraat. En te hoogte van een niet nader te noemen warenhuis waar ze tompoesen verkopen, raakte mijn schaduw iemand aan en die werd instant genezen. Kwam zo uit de rolstoel. Boem. Kan toch? Is eerder gebeurd, geloof ik, hè? Kan dat vandaag de dag nog steeds gebeuren? Wie heeft daar de sleutel in die gebeurtenis? Wie? Nee, God niet. God wil wel. Maar hij wacht erop dat er mensen zijn die zo met hem in relatie willen gaan wandelen, dat hij door die mensen dit kan doen. Wat Elisa hier deed, kunnen jij en ik ook, hè? Niet vanuit onszelf, maar wel met Jezus. En door zijn Heilige Geest. Wij zijn geroepen, mensen, om verandering in deze wereld te brengen. Dat is hetzelfde met, ja, dat hele gedoe in het Midden-Oosten. Moeten we nou wel bidden, niet bidden, bla bla bla. Ja, wij moeten gewoon bidden voor Israël. Punt. Einde discussie. Bid voor Israël. En dan mag je zelf gaan uitzoeken wat Israël inhoudt en waarvoor je bidt. Maar God roept ons gewoon op in zijn woord. Bid voor Israël. Het is Gods volk. En als je Gods volk zegent, zegen je jezelf. Hij zegt er niet bij alleen degene die heel dicht bij mij lopen en niet die rebelletjes en die religieuze en die ditjes en die datjes. Nee, hij zegt gewoon bid voor Israël. Voor zijn volk. Punt. En hij weet ook wel dat ze lang allemaal niet perfect zijn. Jullie zijn bijna zover, hè? Bijna, hè? Bijna, toch? Ja. Bijna, nog een klein stukje. Zo simpel werkt het. Onze keuzes, die doen er werkelijk toe. Deze profetenzoon maakte een keus. En hij zei, Heer, help. Hij besefte dat hij nog niet zo ver in volwassenheid gegroeid was, dat hij de situatie zelf met God de baas kon. En hij riep om hulp. Hoe vaak staan onze trots en onze hoogmoed ons niet in de weg. En soms schaamte en schande om hulp te vragen. Ook al is het voor de 15e keer. Maar er komt een dag, misschien bij de 16e, misschien bij de 18e, dat er verandering gaat komen. God wil kijken of wij volharden, of we vast blijven houden aan hem. Blijven vertrouwen op hem. En soms doet hij instant en soms is het proces. En gelukkig weet ik absoluut niet wat wanneer. Want als ik dat zou weten, zou ik daar weer een mooi verdienmodelletje van kunnen maken. Maar daar gaat het niet om. Besef ook dat in deze situatie, en dan moet je thuis maar eens lezen in Deuteronomium 19, volgens mij staat dat ergens. Dat als je, in dit geval was het heel fijn dat die bijl in het water viel. Want stel, die bijl die was achterover gegaan, pof. En die was op Sala terechtgekomen. En Sala was einde. Als dat gebeurt, al is het niet eens met opzet gebeurd, in die tijd had je echt een probleem dan. Want dan moest je vluchten. En er waren een paar vrijsteden waar je dan voor mensen die het per ongeluk gedaan hadden, en daardoor was iemand gedood, dan konden ze toch blijven leven, maar alleen maar in die vrijsteden. Dus dan was hij niet, dan was hij hier weggegaan uit datgene wat hij graag voor de Heer wilde doen. En had hij de rest van zijn leven in zo'n vrijstaat opgesloten gezeten. En God heeft hem hiervoor behoed. Kijk maar eens in Deuteronomium 19, staat een verhaal daarover. God was in deze situatie. God is in jouw situatie vandaag de dag. En hij is daar om te helpen. En dan komen we bij vers 7, laatste vers. Nou, gooi je maar ergens heen. Je mag ook gewoon zo, hoppa, en dan zie je wel wie er achter je vangt. Je mag.
Oh, oh een andere hoppa.
Ja, dan meteen.
Welke?
7.
Oh ja. En hij zeide, neem het op. Hij strekte zijn hand uit en greep het.
Ja. Wat doet deze profetenzoon? Hij denkt niet na, hij handelt. En hij strekte zijn hand uit en ontving de zegen. Zie je dat? Wij gaan er vaak nog, wij gaan eerst denken, oh, waar is dat magnetisch hout? Is dat, hoe kan dat eigenlijk dat dat ding naar boven komt? En tegen de tijd dat we het denken ontmaskerd te hebben en doorhebben, wat is er gebeurd? Is die weer verdwenen. Dat is menselijk toch? We willen het eerst beredeneren, maar hey, dat kan helemaal niet. Hey, gezien, dat kan niet. En voordat je het weet, plop, weg is die. Is die toch net weer van dat stukje hout afgegleden. Maar hij zegt, pak het op. Elisa had het ook zelf kunnen doen, hè? Elisa had gewoon naartoe kunnen gaan. Hier jongen, alsjeblieft, hier heb je het. Doe je best. Maar hij leerde hem meteen hierin de grootheid van God. En het geloof en het vertrouwen in handelen. Want hij zei tegen hem, pak het op. En hij strekte zich uit en nam het. De sleutelwoorden hierin zijn vertrouwen hebben en handelen, doen. En daar zit vaak de crux bij ons. Op papier hebben we vertrouwen, maar in praktijk laten we er nog niet altijd veel van zien. Omdat we zoveel met ons oude denken nog aan het beredeneren zijn over dingen, in plaats van dat we... Maar het is niet voor niets dat in Marcus Jezus zegt, word als de kinderen. Moeten we dan allemaal weer met zo'n fopspeen gaan lopen en zo? Nee. Er zijn natuurlijk van die volwassenen die lopen tegenwoordig in Pampers en weet ik wat allemaal. In van die retraiteoorten. Dan denk ik van, nou, die hebben dus gewoon gebed nodig. Dat is wat anders. Bevrijding. Maar kinderen vertrouwen blindelings. Gebruik altijd het voorbeeld van een kind wat aan de waterkant staat bij het zwembad. En papa of mama staat in het bad en zegt, spring maar. Een kind bedenkt zich niet, een kind springt. Waarom? Omdat hij papa en mama vertrouwt. Ik zie ook bijna nooit dat dan een van de papa's of de mama's zegt, olé! Haha, grapje. Ja. Oh, ik zie op de derde rij enige onenigheid ontstaan. Maar dan weet papa waarschijnlijk wel dat hij kan zwemmen, of niet? Vaak wel, ja. Vaak wel. Meestal wel, ja. Maar jullie pakken hem wel, hoop ik. Elisa laat heel duidelijk zien wie die bijlpunt moest pakken. Dat was degene die zelf met het issue zat. God zegt tegen ons, pak je bijlpunt op. Hij kan het voor je doen, maar dan leren we niks. Maar als we het zelf doen, gaan we leren. Gaan we veranderen. Gaan we groeien. Wat is er niet mooier dan dat je samen met God die overwinning over die situatie in je leven behaald hebt? Dan kun je maar op twee mensen trots zijn. 1, ben je zelf. 2, is Jezus. 2 mensen, tussen aanhalingstekens. En God laat zich iedere keer weer zien. Als wij, ik zou terugkomen op de goede motivatie. Als wij vanuit de goede motivatie wandelen, gaat God zich openbaren. Het volk jammerde bij Mara. Het water was bitter. Bleh. Niet te drinken. Midden in de woestijn. Maar God was met Mozes. En hij zei tegen hem, pak een stuk Chinees magnetisch hout. En gooi het in het water. Ja, hallo, je krijgt hem terug vandaag. Bedankt voor de voorzet. En wat gebeurde er met dat water? Het werd drinkbaar. Elisa zei, ga de grootste pot die je hebt op het vuur zetten en kook een pan met moes. En toen het eenmaal klaar was, wat zei het volk? De dood zit in de pot. En wat zei hij volgens mij? Gooi er meel in en het zal eetbaar worden. En het gebeurde. Als God bij je is, gaat hij je ook gewoon laten zien dat hij bij je is. En er zijn er natuurlijk heel veel verhalen waarvan we kunnen zeggen, hé, daar zien we God. Ga naar het einde. Eigenlijk, wat je hier ziet in 6 versen, of 7 versen, is een weg van herstel. Een weg van groei. En dan kom ik bij die 4 punten terug waar we mee begonnen. Hoe kunnen we deze geschiedenis hier en nu op onszelf toepassen? Door te beseffen dat we ook onze eigen situaties, onze eigen omstandigheden eerlijk onder ogen moeten durven zien. Hoe moeilijk dat soms ook is. En soms heb je ook hulp nodig om eens even tegen iemand aan te praten, om dat beeld ook helder te krijgen en ook alle verstoring die erin zit ertussen uit te kunnen filteren of te helpen laten filteren. Zodat je tot het punt komt dat je kunt zeggen, ach Heer, ook dit was geleend in mijn leven. Net als met die bijlpunt. En laten we niks verbloemen of weghouden voor God. Weet je, dat lukt toch niet. Hij weet toch al wie je bent. Hij heeft jou gemaakt, hij heeft mij gemaakt. Dus vanaf de beginnen, hè, vanaf dat er miljoenen zwemmertjes een wedstrijd hadden om bij de hoofdprijs te komen, wist hij al wat er gebeurde. En het was goed, want er was één zwemmertje, die was sneller dan al die miljoenen anderen. En daarom zit jij en ik hier nu. Toch? Eentje heeft het gewonnen. Vanaf dat moment wist hij al wie je was. Heeft hij de blauwdruk op jouw leven al neergelegd, zegt Psalm 139. En dat er hier en daar wat fouten in zitten, ja, dat komt door alles wat er in het volgeslacht is gebeurd. Ook dat krijgen we mee. Maar ook daarvan kunnen wij loskomen. Ook daarvan kunnen we vrijkomen in Jezus' naam. En sterker nog, als je werkelijk met Jezus wil wandelen, zul je een keuze moeten maken om daarvan vrij te willen komen. Het feit dat je in een bad met water gegaan bent, gedoopt, gebeden is vervuld met de Heilige Geest, wil niet automatisch zeggen dat al die rotzooi ook meteen voorbij en weg is. Onze zonden zijn ons vergeven. Die achter ons liggen, maar ook degene waar we nog in de valkuil stappen in de toekomst. Mits we ze gewoon iedere keer weer bij Jezus brengen. Maar er zijn ook dingen, daar moeten we bewust afstand van gaan doen. Volgend weekend gaan we daarmee aan het werk. De tweede is dat we teruggaan naar het punt, waar is het fout gegaan? Elisa deed dat ook. Waar is hij in het water gegaan? Hij wilde meteen naar dat punt waar het probleem aanwezig was. Waar zijn we van de weg afgeraakt? Waar is het misgegaan in ons leven? Waarom is dit gebeurd en wat is daar de reden van? We zullen het een keer onder ogen moeten zien. Wil je verder komen in je leven? En dan zie je wat God gaat doen als we bij hem werken. We hebben er ook voor gebeden voor Joep. Het proces van vergeving is ook in fases. En het tweede is dat we God koning en heer maken over die hele situatie. Zodat hij aan het werk kan. Op zijn manier. Ook al snappen we het niet, ook al willen we het niet. Soms moeten we maar eens door die zure appel heen. En dan toch maar doen wat God op ons pad brengt. En daarmee aan het werk gaan. En als we dat gaan doen, dan zie je dat hij dat soms doet op de manieren die wij... Oh, dan komt de jonge man aan. Die wij niet snappen. Gewoon een stuk hout op het water gooien. Wie zou dat bedenken? Wij zouden een duikpak zoeken, fles op je nek, bril op, onder water zwemmen, zoeken. Maar juist die praktische toepassingen, die praktische oplossingen, die werken vaak het beste. Omdat God het niet moeilijk wil maken. En naarmate wij onze oude ik durven opgeven en het denken van Christus ons eigen willen maken, zullen we de veranderingen ook gaan zien. En dan worden het structurele veranderingen, niet incidentele veranderingen. En gaan we in elkaar de groei zien. En dat is prachtig, om dat iedere keer weer terug te zien. En als laatste, wat gebeurt er op het moment dat dat proces op gang gaat komen? Dan gaat er ook in ons leven, in jouw leven, in mijn leven, iets gebeuren waardoor de kracht van God zichtbaar gaat worden. Dan ga je woorden spreken die andere mensen gaan helpen. En dan denk je achteraf, maar wat heb ik eigenlijk gezegd? Bijna niks, maar dat heeft die ander klaarblijkelijk zo geholpen. Of je bent bezig met gebed en dan gebeurt er iets. Dan denk je, maar, hoe, bij mij? Nu? In mijn leven? Ja, want God wil zich openbaren. Door jou heen. Om jou ook te bemoedigen. Weet je, als jij bidt voor een ander, word je zelf ook gezegend. Praktisch voorbeeld daarvan, als wij bidden voor mensen en we vragen iemand om te helpen vanuit veiligheidsoverwegingen, dat mensen niet zomaar achterover op het beton tetteren, als mensen überhaupt vallen. Want het is geen must om te vallen. Soms gebeurt het niet. Maar als de Heilige Geest zijn werk doet, op die manier, wij vragen altijd bewust mensen. En niet zomaar random iedereen die erachter gaat staan. Waarom? Omdat wij geloven in het principe dat als je in dat gebed betrokken bent, dat het ook op jouw leven invloed heeft. Ik heb meegemaakt dat iemand stond helemaal klaar om iemand anders op te vangen. Maar vervolgens bleef die persoon staan en degene die erachter stond, die ging plat. En daar stond niemand achter. Ja, God doet soms dingen die wij niet bedenken. Geeft wel hilariteit, moet ik je vertellen. Ja, en ook even van, heeft hij, als hij maar niet... Maar als dat gebeurt, is het God zelf die zo'n persoon opvangt. Pas op. Ja. Weet je, als wij een nieuw begin mogen maken, en we hebben allemaal momenten in ons leven dat we nieuwe beginnen moeten maken, nieuwe starten mogen maken, weet je, dan mogen we ons opnieuw toewijden aan het bouw van het huis. Aan de bouw van het huis van God. En dat begint bij de bouw van de tempel van de Heilige Geest. En wat is dat? Dit is de tempel van de Heilige Geest. Kijk maar naar jezelf en zeg maar, ik ben de tempel van de Heilige Geest. Daar begint het. Handelingen 1 zegt ook, het begint in Jeruzalem. Waar is Jeruzalem? Hier. Daar gezien is hier. Het begint bij jou. Verander de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest geworden.
Daarom moeten wij ook opletten wat we eten, wat we drinken, hoe we met die tempel omgaan. Hoe we dat verzorgen. En ja, het duurt nog een week en dan zit dit ook allemaal weer netjes verzorgd bij de tempel. Ja, maar mijn kapster had geen tijd. Maar ook de woonplaats van de gelovigen. Dus met andere woorden, het is niet alleen deze tempel, maar het is ook deze tempel, om het zo maar eens te zeggen, met elkaar. Want samen vorm je de gemeente. Dit gebouw vormt de gemeente niet. De mensen in dit gebouw, die zijn de gemeente. Dus samen met elkaar mogen we daar ook in groeien en bouwen. En die profeet moest het gereedschap om te bouwen in zijn handen nemen. Wat is ons gereedschap? Wat is ons zwaard? Moet hij op de kast blijven staan als een soort boekenplanken, zo noemen ze een ding, zo'n steunding? Of mag die gekarteld worden, belegen worden, beschreven worden, gebruikt worden? Af en toe met tape bij elkaar gehaald worden, omdat die werkelijk gebruikt wordt? Weet je, dit is onze bijlpunt. Hier mogen wij mee aan het werk gaan. En dan zal God zichzelf op wonderbare wijze laten zien. En dan zal dat wat verbroken is, zal weer heel worden. Dat wat verblind is, zal gaan zien. Dat wat gevangen zit, zal vrijkomen. Waarom? Omdat Jezus het belooft in zijn woord. Maar hij heeft jou en mij nodig om daarin te gaan wandelen, te gaan groeien en uit te stappen. En dan kom ik bij Jesaja 40 uit. Jo. Als laatste vers. En Jesaja zegt, hij geeft de moede kracht. Hij is degene die het niet meer ziet zitten. Die denkt, hoe moet ik hier ooit uitkomen? Hij geeft kracht. Om de machteloze vermeerdert hij met sterkte. Dus als je zegt, ik weet het echt niet meer wat ik moet doen. Ik ben machteloos, ik kan niet meer. Hij geeft jou sterkte. Vers 29 tot 31, voor degene die het opzoeken. En wie de Heere verwachten, die ontvangen nieuwe kracht. Hij maakt namelijk alle dingen nieuw. En een paar weken terug hebben we gesproken over, als ik zwak ben, kan hij machtig door ons heen werken en zijn. En dat is wat God het liefst doet. Ons helpen, zichzelf bevestigen. En ons tot volwassenheid brengen, zodat we anderen kunnen gaan helpen en dienen. Amen?
Amen. Amen.
Ja. Oké. Okay.